Hallo allemaal. Super mooi dat jullie er zijn. En gaaf ook. Ik weet niet of je hier vanochtend naartoe bent gekomen met het idee van goh, misschien gaat het wel over Moederdag. Daar heb ik eigenlijk helemaal niet zo'n zin in. Of misschien dacht je wel, ik kan daar eigenlijk niet heen. Want het is Moederdag. Dus voor iedereen die dat heeft gedacht, die is het nu ook niet. Dus dat geldt niet voor jullie. maar het is eigenlijk het is een preek die ik mag houden aan de hand van Jesaja 61. En Jesaja is een ontzettend groot boek. En het gaat ook over een ontzettend lange periode. En er is eigenlijk ook al ontzettend veel over gezegd. En het is heel lastig om het even kort samen te vatten waar Jesaja nou uiteindelijk over gaat. Maar we zijn nu bij een hoofdstuk aangekomen waarbij eigenlijk een soort slotakkoord komt. Waarbij eigenlijk de bergen en de dalen van het volk Israël en van het volk Juda, wat op een gegeven moment ook uit elkaar gedreven lijkt te zijn, dat gaat allemaal met pieken en dalen. En uiteindelijk is die periode, hoe turbulent ook, die komt tot een einde. En eigenlijk wordt er door Jesaja een soort belofte uitgesproken. En dat is eigenlijk een ontzettend mooi iets. En het is, ik ga eigenlijk een heel hoofdstuk lezen. En dan zul je denken, goh, maar het is 2019, doen we dat nog? Ja, soms doen we dat nog. We gaan echt een heel hoofdstuk lezen. Maar ik wil je eigenlijk uitdagen om gewoon echt bewust die tekst op je te laten indringen. Want eigenlijk is datgene wat die tekst eigenlijk zegt. Jesaja zegt het in eerste instantie over ik heb deze geest op mij gekregen. Maar ik kan alvast even spoiler alert. Uiteindelijk gaat het erom dat wij die geest ook hebben gekregen. En eigenlijk als je deze tekst leest, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, of zou ik eigenlijk aan het einde van het voorlezen van die tekst gewoon de microfoon kunnen laten vallen. Want die tekst op zich is al zo grote belofte. Dus ik wil je uitdagen, hij komt hierop. Het is in het boekvertaling. Ik zal proberen het redelijk rustig te lezen. Maar niet te rustig, want het zijn toch best 11 vrij lange versen. De geest van God, de Heere, rust op mij. Omdat de Heere mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws aan mensen die lijden en worden onderdrukt. Hij heeft mij gestuurd om mensen met gebroken harten te troosten. Voor gevangenen vrijlating uit te roepen en hen die opgesloten zitten te bevrijden. Hij heeft mij gestuurd om aan mensen in de rouw te vertellen dat de tijd van Gods genade voor hen is gekomen. Maar ook de dag van zijn toorn tegen hun vijanden. En allen die in Israël rouwen, geeft hij schoonheid in plaats van as. Vreugde in plaats van rouw. Lof in plaats van neerslachtigheid. Want God heeft hen geplant als sterke en rechtvaardige eiken ter wille van zijn eigen glorie. Zij zullen de oude ruïnes herbouwen. Steden restaureren die lang geleden werden verwoest en deze opnieuw tot leven brengen. Ook al hebben zij vele generaties lang in puin gelegen. Buitenlanders zullen uw dienaars zijn en zij zullen uw kudde voederen. Uw land ploegen en uw wijngaarden verzorgen. U zult priesters van de Heere, helpers van onze God worden genoemd. U zult worden gevoed met de rijkdommen van de volken en u zult u op hun schatten beroemen. In plaats van schaamte en schande zult u een dubbele hoeveelheid voorspoed en eeuwige vreugde krijgen. Want ik, de Heere, hou van gerechtigheid. Ik haat roof en het kwaad. Ik zal mijn volk trouw belonen en een eeuwigdurend verbond met hen sluiten. Hun nakomelingen zullen bekend en beroemd zijn onder de volken. Iedereen zal beseffen dat zij een volk vormen dat door God is gezegend. Laat mij u vertellen hoe gelukkig God mij heeft gemaakt. Want hij heeft mij gekleed in gewaden van heil en een mantel van gerechtigheid over mijn schouder gelegd. Ik lijk wel een bruidegom in zijn trouwpak of een bruid met haar sieraden. God de Heere zal de volken van de wereld zijn gerechtigheid laten zien. Alles zullen zij hem loven. Als een bloeiende boom of als een tuin vroeg in de lente, vol met jonge planten die overal opschieten, zo zal God de Heere gerechtigheid doen voortkomen onder alle volken. Amen? Wat een lekkere tekst, toch? Of niet? Ik was heel blij dat deze mij was toegewezen. En ik keek er heel erg naar uit. En ik dacht, jemig, deze tekst, na zo'n periode voor het volk Israël. Nadat ze zoveel hebben meegemaakt. Zoveel zijn verloren in de strijd. Zoveel hebben moeten weggeven van zichzelf. Zoveel water bij de wijn hebben moeten doen. Generaties lang. 4 koningen lang. Hebben zij moeten zwoegen, moeten ploeteren. Soms om zelf staande te blijven, soms om niet te onder te gaan aan de vijand. En op een gegeven moment worden ze verbannen en op een gegeven moment leven ze voor een koninkrijk waar ze zelf niet voor willen leven. Het is eigenlijk een ontzettend donkere periode als het gaat om het volk Israël in de Bijbel. En dan wordt hier zo'n belofte gedaan. Er wordt hier zoiets ontzettend krachtigs neergezet. En eigenlijk zou het moeten oproepen, net zoals Moederdag, tot een jubelstemming. Eigenlijk zou het moeten oproepen tot slingers, ballonnen, tot feest. En dat is ook precies wat we gaan doen. Ik heb 5 ballonnen hier. En dat is puur, dat hadden er eigenlijk meer mogen zijn, maar dat zijn de enige 5 die ik kon vinden. Dankjewel Thomas, die had er nog 3, ik had er maar 2, anders was het nog kariger geweest. Maar ik heb hier 5 ballonnen. Iedereen kan vaak wel een ballon blazen, maar zijn er ook mensen die ook zo'n knoopje kunnen leggen? Ja? Super. Oh, ik heb er 5. Dus hou je hand even in de lucht als je er 1 wil. Jij kan ook een knoop leggen, heel goed. Is er hier in het midden nog ergens iemand voor het effect? Ja? Alsjeblieft. 5 ballonnen. Jullie mogen als jullie willen, of nee, niet willen, jullie moeten, want anders had je je hand niet moeten opzij. Even die ballonnen opblazen. En een knoopje erin. Niet te groot, ik weet niet hoe oud ze zijn, dus misschien, hè? Het is de bedoeling dat ze heel blijven. Volgens mij heeft iemand zich te hoog ingeschat qua knooplegkunst. Ja? Oké, geeft helemaal niks. Neem de tijd. Rustig aan. Oké, iedereen die hem al wel heeft opgeblazen en een knoopje erin. Ja, volgens mij even die ballon, even zwaaien. Kijk even om je heen. Dit is een soort van feest, toch? Ja, woe! Super. Ja, dit is fantastisch. En denk er maar even bij dat voor de gelegenheid al die lampen, discobal, dat zit er ook allemaal bij. Ja, dat heb ik speciaal geregeld voor jullie, omdat dit zo'n ontzettend vette belofte is. Zijn er toevallig ook mensen bang voor ballonnen? Nee? Zijn er mensen die wel eens schrikkig zijn als het gaat om ballonnen? Wel een paar, ja. Ik wil eigenlijk aan jullie vragen om allemaal even je ogen dicht te doen. Iedereen in de zaal. Doe even je ogen dicht. En de mensen die een ballon vast hebben, in het bijzonder. En voor de rest iedereen daaromheen, ook in het bijzonder. Dus eigenlijk gewoon iedereen in het bijzonder. Ja? Wat ik ga doen, ik heb iets in mijn zak wat het door kan prikken. En dit staat eigenlijk als voorbeeld voor hoe wij vaak omgaan met beloftes die God ons geeft in zijn woord. En vooral degene die een ballon in zijn hand heeft, die zal weten welke kleur dat is. En misschien ga ik wel naar de blauwe ballon. Misschien staat die blauwe ballon wel voor zonde die je ooit in je leven hebt gehad. Zonde waar je jezelf continu aan herinnert en waardoor je eigenlijk een belofte hebt gekregen van vreugde. Een belofte dat die zonde is weggenomen, maar waarvan je eigenlijk denkt, maar beloofd is beloofd. God die herinnert je daar niet meer aan. Gelukkig. Maar misschien zijn er andere dingen die nog steeds geroofd worden door de boze. Misschien een paarse ballon in jouw leven. Misschien verdriet. Dingen die jou zijn aangedaan en waar je nog steeds een waarom vraag over hebt. Waar was God toen? Hoe heeft hij mij dit kunnen aandoen? Misschien heb je een rode ballon in je leven. En ik vind eigenlijk dat die rode ballon, kijkend naar mijn leven, wel eens doorgeprikt zou moeten worden. Ik ben eigenlijk bang dat deze rode ballon doorgeprikt gaat worden. Want dit is juist hetgene wat ik het meeste lief heb. Of toch niet? Misschien toch een andere ballon. Misschien kun je voor jezelf invullen welke ballonnen jij in je leven hebt, waarover God eigenlijk heeft uitgesproken, hierin zal ik je zegenen, hierin zal ik je voorspoed geven, hierin blijf ik je trouw, dit beloof ik jou. Maar waarvan je elke keer bent, of terugdenkt, niet als zijnde het is een ballon van feestelijkheid, maar als een kwetsbaar iets dat elk moment kan knappen. Jullie mogen je ogen openen. Er is niks geknapt. Gelukkig. Ik wil even vragen, wie van jullie heeft een bepaald soort spanning gevoeld tijdens dit verhaal? Wie was er bang dat er een ballon zou knappen? Wie was er bang? Voor sommigen zal het zijn dat de angst groter werd naarmate je hoorde dat ik dichterbij kwam. Sommigen die worden angstiger op het moment dat ze horen dat een ballon inderdaad een soort geluid maakt. Van, oh, die gaat bijna elk moment knappen. Als ik kijk naar mijn eigen leven, als ik kijk naar dit soort beloftes. Dit is niet de enige belofte die God ons geeft in zijn woord. Maar als ik kijk naar wat hij vertelt. Dan vind ik dat altijd heel mooi om te lezen. Maar als ik eerlijk ben, vind ik het bijna te mooi om waar te zijn. En dan heb ik elke keer het idee van deze ballon, deze belofte die God geeft, die is zo mooi. Dat is zo feestelijk. Het kan bijna niet zo zijn dat die niet elk moment gaat knappen. Het kan bijna niet zo zijn dat die zondes die ik ooit heb gedaan echt vergeven zijn. Dat ik daar niet meer verantwoordelijk voor word gehouden. Het kan niet zo zijn dat God mij zoveel belooft en dat hij het ook daadwerkelijk gaat doen. Wie herkent dat wel eens? Dat als je de Bijbel leest en je ziet al die schoonheid, dat je denkt, maar is dat ook echt zo? Misschien ben ik wel de enige die twijfelt, maar voor mijn gevoel, ik zie een paar handen, voor mijn gevoel is het zo mooi wat God aan ons wil geven. Zo mooi wat Jezus heeft gedaan, maar dat ik bang ben dat dat gaat knappen. En dat is denk ik ook logisch. Ook als je kijkt naar het volk Israël. Als je kijkt naar de redenen die zij hadden om in de situatie te komen waarin ze nu zaten. Het was een volk wat ernstig leed aan FOMO. Fear of missing out. En dat is iets wat onze generatie, wat onze maatschappij ook ontzettend heeft. Ontzettend bang voor datgene missen wat een ander wel heeft. En je ziet dat dit volk keek naar de andere volken om zich heen. En dat ze zagen van, hé, maar zij hebben het zo leuk. Zij zijn zo vrij. Zij mogen wel allerlei dingen doen die wij niet mogen. Missen wij niet iets? En er ontstond een soort angst. Heeft God wel het goede met ons voor? Is hij niet gewoon een boeman die ons het plezier uit het leven wil halen? En er was ook een ander soort angst. Angst voor gevolgen. Wat dit volk zag bij andere volken was ook dat als die zich niet aan de regels hielden, dat de God dan straf gaf. En zij kenden ook de verhalen van hun volk in de woestijn. En zij hebben ook gezien dat als het volk zich niet hield aan regels, dan greep God in en soms dan was dat met behoorlijke gevolgen. En er was ook een soort angst voor wat voor gevolgen heeft ditgene wat ik heb gedaan. En misschien herken je dat. Misschien ben je opgevoed in een gezin of in een kerk waarbij het heel dogmatisch was en heel veel regels en waarbij je echt te horen kreeg van ja, als jij zo leeft, dan gaat God ingrijpen. Dan gaat hij iets doen. Wij hadden altijd op schoolplein, als er dan iets gebeurde, dus je had een grote mond tegen iemand, en dan rende je snel weg en je struikelde dan zeg maar over het knikkerpotje, dan had ik altijd een vriendje die zei altijd, ja, God straft meteen. En dat was ook echt zijn godsbeeld blijkbaar. Hij geloofde verder niet, maar dat was een uitspraak die heel veel mensen in hun hart hebben. Dat als er iets ernstigs gebeurt, dat ze dat dan linken aan, dat is een gevolg voor iets slechts wat ik heb gedaan. En dan heb je mensen die zijn bang voor ballingschap. Mensen die zijn bang dat ze verbannen worden. Mensen die zich eigenlijk helemaal niet op hun gemak voelen, misschien wel in deze setting. Niet op hun gemak voelen in de kerk, dat ze het idee hebben van ik kan hier niet mezelf zijn, maar dat ze toch maar doen alsof ze goed zijn volgens de regels van de kerk, zodat ze mogen blijven. Bang misschien wel om geïsoleerd te raken. Bang om eenzaam te zijn. Bang om alleen te blijven. Ver weg van de rest. En ik denk dat er heel veel mensen bang zijn voor het accepteren van genade. En dat is een beetje het beeld wat ik net schetste. Wat ik zelf zo vaak heb. Als ik kijk naar de beloftes die God geeft. Als ik kijk naar wat hij voor mij wil doen, wat hij voor mij heeft gedaan, wat hij voor mij zal doen, dan denk ik nog zo vaak van ja, ik kan dit bijna niet geloven. En dan leef ik nog steeds in angst. En wat Jesaja hier zegt, de geest van God is op mij en ik ben gekomen om mensen die geketend zijn, vrij te maken. Mensen die rouwen weer vrede te geven en vreugde. Mensen die ziek zijn te genezen. Mensen die eenzaam zijn weer vrienden om zich heen te geven. Eigenlijk alles wat negatief is weer positief te maken. Alles wat verdord is weer mooi te maken. Dat kwam Jezus ook doen. En Jezus die kwam naar de wereld omdat voor ons recht te zetten, maar niet alleen om recht te zetten. Maar hij zegt uiteindelijk, als alles is volbracht, ook tegen zijn discipelen, nu is het ook de tijd dat jullie dat gaan doen. En het is bijna Pinksteren. En dan vieren we dat de Heilige Geest wordt uitgestort, maar wat de Heilige Geest eigenlijk komt doen, de kracht van de Heilige Geest op jou, de kracht van de Heilige Geest op mij, wat dat eigenlijk inhoudt, is hetzelfde als hier in Jesaja 61. Dat wij geroepen zijn om ons heen te kijken. En als wij zien dat iemand geketend zit aan zijn zonde. Geketend zit aan zijn pijn. Geketend zit aan haar verdriet. Dan hebben wij de geest van God gekregen om dat te doorbreken. Om die persoon vrij te maken. En als wij om ons heen zien dat iemand rouwt. Als wij om ons heen zien dat iemand in de put zit. Dat iemand geïsoleerd raakt. Dat iemand eenzaam is. Dan is het onze taak om daar vreugde en blijdschap te brengen. Te helpen. Te luisteren naar hun verhaal. Maar als ik heel eerlijk naar mijn eigen leven kijk, dan zie ik heel vaak dat ik niet durf. Dan zie ik heel vaak dat ik bang ben om mensen in die situaties te helpen. Dat ik heel vaak denk, maar wie ben ik dan om iets te kunnen doen aan die situatie? Wie ben ik om die persoon de handen op te leggen? Wie ben ik om die persoon te vertellen dat hij geliefd is? Wie ben ik om te vertellen dat die persoon geen schuld en geen schaamte meer hoeft te voelen? Maar dat Jezus het heeft gedaan. Wie ben ik? En die vraag is terecht. En het antwoord daarop is simpel. Zonder Jezus kun je inderdaad zeggen, wie ben ik? Dan ben je daartoe helemaal niet in staat. Maar door Jezus Christus zijn wij met dezelfde geest bekrachtigd. En wij mogen met diezelfde geest al deze dingen doen. Die staan in Jesaja 61. En ik wil je uitnodigen om dat thuis gewoon nog een keer te lezen. En voor jezelf te lezen als dit mag ik doorgeven aan anderen. En in mijn voorbereiding was ik hier zo mee bezig. En ik zag eigenlijk voor me dat op een gegeven moment Jezus deze belofte wilde volvoeren. Allereerst wilde hij zichzelf opofferen om al onze ketenen te verbreken, om al onze verdriet weg te nemen. Maar hij moest dat ook doen, zodat wij de Heilige Geest konden krijgen. Maar dat wisten we toen nog niet. En wat ik een mooi idee vind, is dat Jezus op een gegeven moment aan dat kruis hangt. En dat hij zegt, het is volbracht. En in mijn voorbeeld, of in mijn voorbereiding, zag ik het beeld van de hel. Waarin Satan met al zijn demonen en alle negatieve banden en alle negatieve dingen, alle vijanden van God en zijn koninkrijk, de ballonnen aan het opblazen was. En ze waren aan het feesten. Jezus heeft gezegd, het is volbracht, het is klaar, wij hebben gewonnen. Hij is doodgegaan. Wij heersen nu over de mensheid. En je zag ze daar juichen en ik zag ze daar blij zijn. En ik zag ze die ballonnen opblazen. En op een gegeven moment stoot de ene demon iemand aan. Die zegt, oh, wacht eens even. Volgens mij gaat er iets gebeuren. En ze draaien zich om en Jezus die loopt dat dodenrijk binnen. En hij loopt op de ene ballon af en op die andere. En wat hij doet, is hij knijpt ze allemaal kapot. Er is voor Satan geen reden om te vieren wat ze dachten te vieren. Want Jezus heeft het overwonnen. Amen. Jezus is naar het dodenrijk gegaan en heeft het feestje van Satan met al die ballonnen goed verziekt door alles kapot te knappen. Jezus is daar naartoe gegaan en op een gegeven moment had hij de sleutels van het dodenrijk en hij komt weer terug uit de dood. En in die opstandingskracht, hoe bizar het ook klinkt, hoe groot het ook lijkt, en misschien zo groot dat je die genade niet kan bevatten. Ik vind het nog steeds moeilijk om elke dag te beseffen dat die opstandingskracht in mij is. Dat die opstandingskracht ervoor zorgt dat ik niet bang hoef te zijn om God te verkondigen in de wereld. Die opstandingskracht die mij vertelt dat ik niet bang hoef te zijn om zieken de handen op te leggen en te bidden dat Gods wil geschieden en dat mensen weer beter worden. Het is die opstandingskracht dat mij vertelt en jou vertelt dat jij in het koninkrijk van God een bijdrage mag leveren. Die zoals Jezus het zelf zegt tegen zijn discipelen. Jullie zullen nog veel grotere dingen doen in het koninkrijk. In de naam van mijn Vader dan dat ik heb gedaan. Maar dan moeten we wel stoppen met bang zijn. Dan moeten we stoppen met bang zijn en wat ik echt als verlangen heb, En dat heb ik al een paar weken. Zolang als ik met deze tekst ben bezig geweest, heb ik het verlangen voor mezelf, voor deze gemeente, voor de Stadskerk. Dat wij niet meer bang zijn dat er ergens een keer een ballon gaat knappen. Ik wil niet meer bang zijn dat ons feestje verpest gaat worden. Want wij mogen vertrouwen op wat God hier zegt. Wij mogen vertrouwen op die geest die ook over jou en over mij is uitgestort. Wij gaan ketenen, zullen wij verbreken. Muren zullen wij slechten. Wij hoeven niet meer stil te staan bij de ruïnes van ons leven en daar maar genoegen mee te nemen. Nee, we mogen ze opbouwen met z'n allen. Wij hoeven niet meer kleiner te leven dan dat God van ons heeft gevraagd. En wat ik wil, voor mezelf, maar ook voor jou, voor ons, is dat wij 's ochtends opstaan uit ons bed. Zonder angst. Onze dag aan God opdragen en zeggen, vandaag ga ik de dingen doen in uw koninkrijk die ik niet zelf mogelijk acht. Maar ik ben niet bang. En ik hoop dat wij een gemeente kunnen zijn, een cultuur kunnen zijn, waarin de Satan elke ochtend denkt, oh shit, ze zijn weer wakker. Waarin hij denkt, oh nee, daar komen ze weer. Daar komen ze weer mijn feestje verpesten. En ja, misschien lijkt het alsof ik hem uitdaag, maar dat is ook iets waar ik niet bang voor ben. Ik geloof dat wij als gemeente geroepen zijn om het bolwerk van Satan kapot te maken in de naam van Jezus. Ik geloof dat de plekken waar het duisternis is, de plekken waarvan wij als christen vaak denken, wij mogen hier niet komen, want God is hier niet. Nee, daar stappen wij naar binnen en daar proclameren wij de naam van Jezus Christus. En dat is wat ik wil, elke ochtend. Dat is waar ik me naar uitstrek, want het is hier beloofd. Die geest van God is over mij en over jou. En ik wil je uitdagen, als jij te lang in angst hebt geleefd, als er dingen zijn waarvan je weet, God vraagt dit van mij, maar ik durf het niet. Ik durf niet hardop voor mensen te bidden in de kerk. Ik durf niet in het welkomsteam, want ik ben verlegen. Als je denkt, ik durf niet meer met die persoon te praten, want die heeft me ooit gekwetst. Ik durf die en die niet te vergeven, want straks doet dat zeer. Vul het maar in voor jezelf. Er zijn genoeg angsten waar je bang voor bent. Er zijn genoeg ballonnen waar je te vaak met spanning naar hebt gekeken. En ik wil je uitdagen, als jij van die spanning af wil, als jij wil geloven in deze belofte, we gaan het niet stiekem doen, niet terwijl alle ogen dicht zijn en de muziek al speelt, de hand opsteken. Nee, ik wil jullie vragen, als je door die angst heen wil, als je wil uitstrekken naar die belofte, wil ik je vragen om te gaan staan. Het is dat ik al sta. Anders dan wel, ik wil nog hoger staan. Kan ik nog, ik ga hier staan. Ik wil jullie vragen als je dat wil om te gaan staan nu op dit moment. En ik weet dat er veel mensen zijn die worstelen met deze angsten. En als jij denkt, ik wil dit niet. Ik wil me uitstrekken naar de belofte van God. Ik wil me uitstrekken daarna. En ik wil die ballonnen van Satan kapot knijpen. Ik wil dat hij bang is 's ochtends. Ik wil dat hij denkt, wie is deze man van God? Wie is deze vrouw van God? Hoe krijg ik hem? Hoe krijg ik haar kapot? Dat is mijn verlangen. En nu mag het worshipteam aan de voren. En ik wil jullie vragen om te gaan blijven staan. En ik wil je vragen om in je gedachten te denken aan welke angst het ook is dat jou verlamt in je leven. En misschien zijn er dingen die je hebt gedaan. Misschien zijn er dingen waar je nog steeds mee worstelt. Misschien zijn het zelfs dingen waar je zo ontzettend veel van houdt. Misschien is het je partner, misschien zijn het je kinderen waarvan je denkt, dit is me zo kostbaar, het kan niet goed gaan. Misschien durf je niet alles over te geven aan God. Misschien zijn het dingen uit het verleden die je gekwetst hebben. Misschien is het lang geleden en heb ik het hier over ruïnes. Jij weet zelf wat hetgene is dat jou 's ochtends belemmert om de dingen te doen die God van je vraagt. Jij weet zelf die fluistering die tegen jou zegt, wie ben jij om dit te doen? Jij bent niks, jij bent klein. Ik wil je vragen om die gedachten, en als het er meer zijn, om die gedachtes. Terwijl je je ogen sluit, in je handen te houden. En te zeggen tegen God, dit is wat u kwam doen. U heeft beloofd dat u dit weg zou nemen. Deze schuld, deze schaamte, dit verdriet, deze pijn, deze ketenen, die zou u wegnemen. En u heeft het weggenomen. Maar ik heb er nog zoveel moeite mee om dat te geloven. Liefdevolle Vader, dank u wel dat uw belofte, wat u deed aan uw volk, in een tijd van moeilijkheid, in een tijd van verdriet, dank u wel dat u dat toen heeft beloofd en dat u ze daaruit heeft getrokken. Dank u wel dat u aan het kruis uw zoon heeft gegeven. Dank u wel, Jezus, dat u bent gekomen naar de aarde om ons, niet alleen het volk Israël, maar nu ook ons, alle mensen, alle volken, vrij te stellen van schuld, schaamte, angst, eenzaamheid, het idee dat we er niet toe doen. En dank u wel dat u op Pinksteren uw Heilige Geest heeft gestuurd. Exact dezelfde geest die op Jesaja lag. Exact dezelfde geest die op Jezus lag. Dat u die geest ook over ons uitstort. En dank u wel dat wij al onze angsten, al onze schuld, al onze schaamte, al onze ketenen, alles wat ons in spanning brengt, die spanning die we zo vaak voelen, dat we die mogen wegsturen in uw naam, Heer Jezus, op dit moment. We mogen al deze negatieve dingen eraan herinneren dat u het aan het kruis heeft volbracht. En dat u het feestje van de boze heeft verstoord, heeft kapot gemaakt. En dank u wel dat wij dat ook mogen doen in uw naam. Dank u wel dat wij niet meer bang hoeven te zijn. Dat wij nog ergens verantwoordelijk worden gehouden voor dingen uit het verleden. Dat wij niet mogen genieten van het leven omdat we ooit iets hebben gedaan of hebben gezegd. Maar dat we mogen beseffen dat door u, Heer Jezus, wij vrij zijn om te bouwen in uw koninkrijk. Vrij zijn om u te aanbidden. Dat wij vrij zijn om alles, maar dan ook alles, bij u te laten. U houdt van ons. En we zijn u daar dankbaar voor. En ik bid u, geef ons de kracht, de wijsheid, de drive en de passie. Dat dit een keerpunt mag zijn in ons leven. Dat dit een keerpunt mag zijn in ons leven. Dat wij niet meer bang zullen zijn dat de Satan een van onze ballonnen losspringt, kapot maakt. Maar ik bid u dat vanaf dit moment wij 's ochtends zullen opstaan. En zo in de wandel met u zullen leven dat Satan bang is dat wij een van zijn ballonnen kapot knappen. Heer, we gaan uw bolwerken en uw liefde en uw koninkrijk en alles wat van u is, Heer, dat willen wij verhogen. En Heer, alles wat ons daarin belemmert, Heer, haal het weg op dit moment. We danken u. In Jezus' naam. We gaan zo door in aanbidding. En ik wil je vragen om dat daar ook gewoon je vol in te geven. Maar het kan ook zijn dat je denkt, ja, er zijn een paar dingen die mij inderdaad belemmeren, waar ik echt een verandering in wil maken. Dan wil ik je vragen, sowieso mag het ministry team alvast naar achteren gaan. Maar gewoon terwijl we aan het zingen zijn, als jij denkt, ja, er zijn dingen die ervoor zorgen dat ik niet durf te wandelen in het koninkrijk zoals God het van mij heeft gevraagd. Dan wil ik je vragen, ga naar dat ministry team toe. En als je denkt, ja, maar ik vind dat spannend, dan wil ik tegen je zeggen, we hebben net beloofd om niet meer angstig te zijn. Die mensen die daar staan, die houden van Jezus en ze houden van jou. En ze willen voor je bidden en ze willen je helpen. God wil je helpen. Dus maak er gebruik van. En geef je anders volledig over in aanbidding aan de Allerhoogste, die ervoor heeft gezorgd dat deze belofte voor ons realiteit is.